Ja, voorzitter. Ik had nog even nodig om de laatste vragen te kunnen noteren. Maar voordat ik aan mijn beantwoording ga beginnen, zou ik via u aan de griffie willen vragen of ik de inbreng van meneer Vonken, of ik die letterlijk uitgeschreven kan krijgen. Ik heb de inbreng gezien, maar er zaten enkele tussenzinnen tussen, die heb ik niet geheel kunnen volgen en die zou ik graag op papier zien. Mogelijk dat ik er nog iets mee doe of iets mee kan doen. Maar dan wil ik ze eerst op papier gezien hebben. Dan bij de beantwoording. Ik begin bij de fractie RB, die kwam met vragen over de bevindingen van het locatiebezoek. Ik moet u zeggen dat het locatiebezoek niet bij één persoon, maar echt bij meerdere personen toch zeer emotioneel werkte. Ik heb ook de situaties vanuit de achtertuinen van de mensen bekeken. Ik kan me hun ongerustheid levendig voorstellen. Zeker als je 30, 40 jaar gewoond hebt met een vrije achteruit. En mevrouw Lataster gaf het zelf aan. Je hoort nu de vogeltjes fluiten. En ja, dat zal toch veranderen. Die vogels zul je horen. Al is het maar in de volière van meneer Damso. Maar nee, alle gekken op een stokje. Het is een hele emotionele bezoek geweest bij meerdere adressen. Ik heb ook naar aanleiding, en die vraag heb ik nog ergens in langskomen, van dag bij de VVD-fractie van het overleg van 10 april. Daar heb ik ook aangegeven dat ik met de ontwikkelaar in gesprek zou gaan om te kijken wat er nog aan aanpassingen plaats zou kunnen vinden. En er is met name die woningen aan de achterkant van de Kruisstraat, daar is wel een alternatief voor het woningplan gezocht en dat is gevonden in een ander type woning. In type woningen en in de hoogte zal dat niet veel zijn, want je moet zich voorstellen als je vandaag de dag energie nul moet bouwen, dat je voldoende isolatiematerialen moet hebben. De nokhoogte van die woningen is 10 meter en de goothoogte, uit mijn hoofd dacht ik 5 meter. En wat is hier het geval van die woningen? Type toren noemde de projectontwikkelaar dat. Die hebben de dakkapel aan de voorzijde. Die hebben de dakkapel half over de verdieping, bovenverdieping, en half over de zolderverdieping. Dus van daaruit is de lichtinval op die zolder gegarandeerd. Dan kom ik op het aanbrengen van dakramen aan de, of dakkapellen aan de achterkant. Dan moet ik mevrouw Lataster gelijk geven. Dat kun je juridisch niet afdwingen. Je kunt dat wel in een interieure overeenkomst opnemen. En dan heb je feitelijk een stok achter de deur naar de toekomstige kopers. Maar ja, je kunt het niet afdwingen als iemand bouwvergunningvrij daar een dakkapel zet. Dus dat is wel een moeilijke, moet ik zeggen. We zullen dat zeer zeker opnemen in die entrieure overeenkomst. Of dat zal opgenomen worden in de koopovereenkomst wat de ontwikkelaar heeft met de toekomstige bewoners. Maar ja, een vergunningvrij bouwwerk, om daar tegen op te treden, dat wordt een moeilijke. De VSP-fractie die had de nota zienswijze geleden en kon deze onderschrijven. Hij was verder ook akkoord met de plannen. De PGFP-fractie. En ik weet dat mevrouw Huisman me de vragen schriftelijk gestuurd had, maar ik heb de tijd niet gehad om ze verder uit te printen of in te zien. U was aan het spreken dat het niet alle zienswijzen en bezwaren totdat echt niet onder het NIMBY-effect geschaad zou kunnen worden, dat er inderdaad wel overwegingen zijn waarvan je zegt van, nou, kijk er een keer beter in. Ik moet je zeggen dat en zowel door het adviesbureau van de ontwikkelaar als intern wel degelijk gedaan is. En de vrees wat er bijvoorbeeld staat over parkeeroverlast, dan wel verkeersoverlast. Nou, ik denk als je spreekt van tussen de 200 en 300 vervoersbewegingen op een dag, waarvan ook nog het meeste in de piekuren, het ochtends rond 8 uur of het avonds rond 5 uur zullen zijn. Ja, dat je dan niet spreekt van een uitzonderlijke intensieve verkeersdruk op dat gebied. Het is meer als wat het nu is, maar dat zal in een gemiddelde woonstraat zal dat de intensiteit zijn. U had het verder over het proces en de woonbehoeften en u stelde de vraag of ja, door de traagheid waarmee alles gaat, of dan die woonbehoeftenonderzoeken niet al achterhaald zijn. Nou, ik moet u zeggen, we hebben voor de woonzorgvisie, nee, laat ik het zo zeggen, we hebben in eerste instantie voor de lokale woonvisie een onderzoek laten doen door bureau Companen. Aansluitend is een kader van de woonzorgvisie, is die verfijnd door bureau Endef. Daar kwamen al andere getallen uit. Aansluitend is die door de provincie nog een keertje, door bureau Stek laten onderzoeken en daar kwamen weer andere getallen uit. Waar zit hem dat in? De aantallen worden bepaald op basis van de Maslow-methode. En dan zie je bij de Maslow-methode, als er in kernen jarenlang niet meer gebouwd is, er ook die behoefte een stuk omlaag gaat. Om je daar een voorbeeld van te geven. Kern Schinopgeul, daar is de afgelopen 35, 40 jaar geen woning meer gebouwd. Nou, er is een behoefte voor 6 woningen. Het hele dorp schreef een woning. En uit de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek, ja, daar staat net het tegenovergestelde, maar dat heeft alles te maken met het toepassen van die Maslow-methode. Dus u gaat bouwen voor leegstand, dat was...
Even onderbreking, mevrouw Huisman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als die Maslow-methode, wethouder, blijkbaar niet goed werkt of anders werkt... Ik bedoel, kies een methode en blijf daar dan bij. Want er worden nu tegenstrijdige signalen de wereld ingeslingerd. De een zegt er is behoefte aan 20 woningen en de ander zegt er is behoefte aan 5 woningen. Dat is zeker voor een kern als IJzeren nogal een verschil. En uiteindelijk worden er dan 27 woningen.
Nee, maar uw vrees was dat we gingen bouwen voor leegstand. Nou, ik kan u zeggen dat dat absoluut niet het geval is. Er zal niet gebouwd worden voor de leegstaat. Wat daar wel feitelijk gaat gebeuren, en dat werd ook, ik dacht hier door meneer Brunekoord aangegeven, je zal ook rekening moeten houden met de maatschappelijke effecten wat dat heeft in de kern CBS'en. En ja, die 5% van CBS, dat gebruik ik nu ook. Maar je ziet inderdaad dat ook de aantallen op de basisscholen hebben behoorlijk onder druk staan. Dus waar zul je dan voor moeten kiezen? Inderdaad, gezinnen met kinderen, starters, sociale huurwoningen waar gezinnen in gehuisvest kunnen wonen. Nou, en die hebben nu eenmaal hun afmeting. Je kunt die niet dusdanig klein formeren, want daar zijn ze niet geschikt voor gezinnen. En dat is eigenlijk op de achtergrond de afweging geweest waarom we tot die aantallen gekomen zijn. Om een voorbeeld te noemen, in eerste instantie zaten er geen starterswoningen in het plan. In dat plan van die 22 woningen waren geen starterswoningen opgenomen. We hebben de ontwikkelaar verplicht om daar minimaal 6 starterswoningen op te nemen met een maximale koopprijs vrij op naam van €280.000. Waarom die €280.000? Omdat dat weer gelinkt is aan de startersubsidie. Dat is het maximumbedrag van de startersubsidie. Als ik u nu zeg dat een dergelijke woning tot de stichtingskosten op dit moment rond de €295.000 zitten, dan kunt u zich voorstellen dat je voor een stukje verdichting moet gaan zoeken. Wil je dat bouwplan überhaupt financieel haalbaar maken? En daarnaast heb ik ook de mensen wat 10 april bij me waren aangegeven dat dat ook de achterliggende gedachte is voor het aantal woningen. Want wat ik niet zou willen, is dat daar een bouwplan komt wat kwalitatief niet aan de maat is. Waar de asfaltmachine aan de kruisstraat gezet wordt, een rondje draait door het gebied en weer naar buiten gaat. Dat wil ik absoluut niet. Het zal wel een kwalitatieve invulling moeten zijn van de openbare ruimte, maar ook een vergroening van die openbare ruimte. En dat is ook de reden dat die aanvullende tekening bij het bestemmingsplan toegevoegd is, waarin de ontwikkelaar zich nu verpleegt om dat ook volgens die tekening vorm te geven. De verdere uitwerking van die openbare ruimte zal plaatsvinden in een, dat is ook geregeld in een entrieur en overeenkomst met die ontwikkelaar. Dat zou de tweede stap moeten zijn, wat die ter goedkeuring moet voorleggen aan de gemeente. Ja, en tegen die tijd, als we dat hebben, dan zal er ook een informatieavond komen waarin iedereen geïnformeerd wordt over het hoe en wat. En er zal ook verder vormgegeven zijn hoe de infiltratiekratten gerealiseerd gaan worden. Hoe een en ander in zijn werk gaat binnen het gebied. Dat zal uit het civiel-technisch plan blijken. Moet die nog opstellen en dat zal hier ter goedkeuring worden voorgelegd.
Mevrouw Huisman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik de wethouder dus goed begrijp, komt dit plan dan dus nog, wordt het voorgelegd hier in de commissie?
Nee, niet hier in de commissie. Nee. Het civiel-technisch plan, dat heeft de raad gemandateerd aan het college, de verdere uitwerking daarvan. En daar kom ik gelijktijdig op uw vraag van hoe het in procedure gaat. Nou, nu ligt de bestemmingsplanprocedure voor. Er zijn zienswijzen ingediend door de buurt, de omwonenden, door de mensen waar verder afwoonden, in ieder geval bij die 74. Als uw raad het bestemmingsplan vaststelt, dan bestaat er ook nog een mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Het zijn nu zienswijzen, vervolgens krijg je de procedure van bezwaar en aansluitend krijg je nog een procedure voor beroep. Maar dan ga je richting Hoge Raad. Dus die mogelijkheden zitten gewoon in het wettelijk traject. Even kijken.
Mevrouw Huisman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Samenvattend kunnen we dus stellen dat als de raad het goed zou keuren, dat wij dus toestemming geven voor het bouwen van 27 woningen op dat perceel. En hoe die woningen er verder uitkomen te zien en waar ze geplaatst worden, of bouwvlaktes zullen ook op bepaalde plekken aangegeven zijn. Maar daarnaast hebben wij er dus als raad verder niks meer over te zeggen.
Nee, en dat komt in principe vanwege de latere uitspraak richting meneer Brune ook, tot er aangegeven is dat voor plannen boven de 10 woningen een beeldkwaliteitsplan opgesteld zou worden. Alleen dit plan is ingediend voor 1 januari en dat was net de ruimte voor. En dan kom ik gelijktijdig op dat participatietraject. Ja, het is correct, toentertijd speelde dat niet. Iedere ontwikkelaar kon een bestemmingsplan indienen en die hoefde feitelijk geen inspraak verder te regelen. Daar werd er inzage gelegd en daar kon men op reageren. Ik ga even verder met bouwen voor leegstand. U stelde een vraag van hoeveel zijn er verkocht en verhuurd en hoeveel zijn er voor inwoners van Sibbe IJzeren. Nou, dat zit eigenlijk een beetje in het verlengde van de laatste vraag van meneer Brune. En ik kan me zijn motie nog volledig herinneren. En daar stond letterlijk in dat het merendeel van de nieuwbouwwoningen aan de inwoners van de gemeente Valkenburg en Bugeul toegewezen moeten worden. Nou, ook dit heeft de projectontwikkelaar meegekregen. Waarbij we feitelijk streven om dat nog hoger te krijgen. Is een beetje afhankelijk van het eventuele verkoopproces, maar u mag van mij aannemen dat als je gaat bouwen voor doelgroepen in een bepaalde kern, dat je ook de toewijzing met name naar die doelgroepen in die kernen aanstuurt. Alleen, ik loop dan feitelijk tegen het verdrag van Rome vast. En dat zegt van huisvesting voor in ieder in de Europese gemeenschap. Dus daar zit wel een uitdaging, maar het uitgangspunt is dat minimaal de helft, om niet de 50% te gebruiken, meneer Brune, minimaal het merendeel van de woningen wordt toegewezen aan inwoners van Valkenburg en de Geul. Waarbij ik zelf met name zit op inwoners, gezinnen van, of aanstaande gezinnen van de kern Sibbe IJzeren. Dus in die aansturing wil ik het wel met de projectontwikkelaar over hebben, alleen ik kan hem die niet verplichtend opleggen. Er zijn wel andere manieren om daar sturing aan te geven, maar dat wil ik publiekelijk niet noemen.
Mevrouw Huisman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik het goed begrijp, zijn er dus nog geen aantallen bekend over hoeveel woningen er daadwerkelijk al gekocht zijn bij de makelaar. Aangezien ze al te koop staan op de website, hoorde ik. Nou, is nog niet bekend. Nee, en dat kan ook niet achterhaald worden.
Ook de projectontwikkelaar, los van het feit dat hij dit plan en de woningen al op zijn site heeft staan, is ook hij gebonden aan het publiekelijk wegzetten van die woningen. Dus hij zal ook een procedure moeten voorleggen wanneer een en ander in de verkoop gaat en hoe de inschrijvingslijst er gaat uitzien dan.
Mevrouw Baggermans.
Had ik ook nog een vraag over. Als er nou heel veel animo zou zijn, hè, en mensen gaan elkaar overbieden, maar ook op die goedkoop, dat mag niet, of kan dat dan ook?
Nee, de prijzen zijn vastgelegd. Er zitten in het plan zitten 6 starterswoningen, vrij op naam 280.000 euro. Daar zitten 5 sociale huurwoningen in. Daar zitten 8 stuks betaalbare koop in en 8 stuks duurdere koop. En duurdere koop moet je denken ten bedrag tot 450.000 euro, betaalbare koop tot 354 en de rest zal eronder zitten.
Mevrouw Baggermans.
Dank u, voorzitter. Nee, dat had ik inderdaad gelezen. Alleen als er dus heel veel animo is, wordt er dan aan een loting gedaan? Of kunnen mensen dus een hoger bedrag bieden? Of ja, dat je dat inderdaad garant stelt van die 280.000 blijft het. En niet dat het dadelijk een strijd wordt om daar te komen wonen.
Die bedragen die zijn opgenomen in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar. U kwam ook op de stikstofberekening. De eventueel actuele berekeningen had u graag gezien. Nou, ik moet u zeggen, tot wat betreft stikstofberekeningen, met name gekeken wordt door het totaalgebied. En omdat de woningen feitelijk gasloos aangesloten worden, zullen die ook een hele kleine stikstofemissie hebben. Die zal er zeker zijn, maar het zal niet in verhouding staan met een regulier gestookte gasverwarmde woning. Dus in dit kader denk ik dat die berekening wat nu voor ligt voldoet.
Mevrouw Huisman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dacht dat stikstofberekening vergeleken wordt met de huidige situatie van het perceel. En dat is nu grasland, weiland. Dus er is nagenoeg geen stikstofemissie, behalve het rottende gras wat in een hoekje ligt, bij wijze van. Dus dat er nu in de stikstofberekening, er wordt ook gewoon ergens vermeld dat... Hij vindt het niet leuk. Ja, dan ben ik weer terug. In de stikstofberekening wordt vermeld dat het door gebruik van mest bij agrarische gronden de stikstof zo een bepaald percentage heeft. En dan wordt dat vergeleken met wat er nu gaat komen. Er komen woningen, er wordt gebouwd. Voertuigen rijden er naartoe, die hebben stikstofuitstoot. Mensen die daar wonen, sowieso de bouw van het huis, stikstofuitstoot. Mensen die daar wonen, die rijden er met een auto van en naartoe, stikstofuitstoot. Dus het is gewoon, je kan nu gewoon niet zeggen dat de stikstofuitstoot nu minder is dan het weiland wat er nu ligt.
Nee, maar daarvoor... Oh, sorry, voorzitter. Nee, maar daarvoor geef het die areasberekening. En die areasberekening die is er juist op gebaseerd dat dergelijke toekomstige ontwikkelingen en bestaande ontwikkelingen totaal een vergelijk is. En dan gaat men kijken, wat is er een verhoging van de emissie? Is die verhoging van de emissie dan niet? Dan speelt het niet. Ja, ik kan het niet mooier maken, maar we hebben daar die areasberekeningen voor. En dat is het instrument om dat te bepalen.
Mevrouw Huisman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat we nu misschien iets te diep in de materie gaan. Maar naar mijn mening is de areasmethode zoals die nu is toegepast incorrect. Dus ja, misschien dat ik na de commissievergadering met de griffier misschien even overleg kan hebben met de ambtenaar hierover, want het klopt gewoon niet wat er staat.
Oké, zullen we dat zo noteren, griffier? Ja, wethouder?
Ja, dank je, voorzitter. Voorzitter, ik kom op het onderdeel water en riolering van mevrouw Huisman, of in ieder geval de PGP-fractie. U maakt zich ook zorgen over de wateropvang en de infiltratie. Nou, het is in ieder geval zo geregeld dat 80 mm op eigen kavel opgevangen moet worden, zoals dat feitelijk door de hele gemeente geregeld is. En de wateropvang, de wadi's en de buffering en de krattenbuffers in het openbare gebied verder uitgewerkt moeten worden in de civiel-technische tekening. Daar zal ook de riolering verder aan uitgewerkt worden. Daar zal u ook zien tot er mogelijk een hemelwaterriool van bepaalde punten. Want ik kan op dit moment niet inschatten hoe zich dat terrein precies verhoudt en of je niet op ergens op een bepaalde locatie in een verdiep gelegen gebied zit. Ik kan ook niet inschatten of de ontwikkelaar op dit moment gaat inzetten op infiltratiekraten en of hij bijvoorbeeld waterbergende fundering onder zijn rijwegen gaat. Dat is wel duurder, maar dat zou ook een optie zijn.
Mevrouw Huisman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben op dit moment nog niet heel erg geïnteresseerd in waar precies de infiltratiekratten gaan komen. Ik had in het infiltratierapport gelezen dat het geadviseerd wordt om die kratten dus te plaatsen. Mm-hmm. Omdat die grond gewoon niet genoeg kracht heeft om al dat vocht op te nemen wat er straks van die huizen af gaat druppelen. Hè, om even zo plat te zeggen. Maar die, zelfs met die filtratiekratten is er niet voldoende capaciteit op het terrein om dat water daar geleidelijk aan te laten infiltreren in de grond die daaromheen ligt. Dus zeggen ze in dat infiltratierapport dat de hoeveelheid water dan een mondjesmaat eigenlijk af moet druppelen in de riolering. Dat staat in dat rapport. Als u zegt van ja, wie weet komen er nog andere dingen naar voren of gaat de ontwikkelaar andere dingen uitproberen. Nou, ik ga ervan uit dat zo'n infiltratierapport ook andere opties wel bekeken zou hebben. Mm-hmm. En dit is blijkbaar de meest, de beste oplossing voor dit terrein. Dus de vraag is niet waar gaan die kratten komen, maar kan het riool van Valkenburg de afwatering van 27 woningen er nog bij hebben?
Ja, daar ga ik toch op in, voorzitter. Want de infiltratie, wat u zegt, druppelsgewijs noemt u het. Dat is feitelijk de overstort van die infiltratiekraten. Als je twee keer zo'n bui hebt als donderdag een week geleden, dan kunt u zich voorstellen dat ook die krattenbuffers vol zitten. De overstort van die krattenbuffers, die komen op het riolering. Hoe we met de openbare riolering in de rijweg gaan, die is absoluut niet geschikt voor regenwater, dus daar zal de ontwikkelaar met een alternatief moeten komen. En ik heb je bijvoorbeeld aangegeven, je kunt een waterbergende fundering toepassen onder je wegen. Je kunt ook een drainerend riool leggen, alleen voor het hemelwater. Maar die opties, die zullen we nog binnenkrijgen en moeten beoordelen. Onderdeel van het civiel-technisch plan. Ja. Toch even de landschappelijke inrichting en de afwatering. Mevrouw Huisman had daar nog een vraag bij en die vroeg feitelijk aan me om de reden waarom andere plannen landschappelijk minder geschikt zouden zijn. Nou, u kunt zich nog, zeker nog voorstellen een plan van het Hemelrijk wat hier voorgelegen heeft. Wat daar de redenen voor was waarom dat niet doorgegaan is. Het was een plan waar feitelijk of één starterswoning of 25 woningen op een bepaald perceel aan het Hemelrijk gebouwd zouden worden. Dat was tweeledig. Enerzijds, je zat in het ondergrondse grottengebied daar, dus de Sibbergroeven wat eronder doorliep. Maar ook vanuit de provincie was daar een veto uitgesproken, zal ik maar zeggen. Met name vanwege de doorkijk ook wat dat heeft naar het gebied van de Sibbergheide. Dus daar heeft men dat geweigerd. Er is in de Kanseka wonen zijn wel nog enkele andere locaties in onderzoek. Die zijn we op dit moment aan het afpellen, maar ik moet die aangeven dat dat echt geen plannen worden van behoorlijke omvang. Dat zullen allemaal kleinere inbreidingen zijn, identiek eigenlijk aan Sibbergheide, aan het huidige voorliggende plan. Nou, dan de burgerparticipatie. Ja, ik heb je daar een beetje op aangegeven zo net dat het plan feitelijk al vanaf 21 loopt. Tot er voor de bestemmingsplanprocedure feitelijk geen burgerparticipatie nodig is. Ik heb begrepen van de ontwikkelaar dat hij een in de blokken en ze hebben een vrij goede avond gehad. Terwijl ik op 10 april weer hoorde dat dat een geweldige verkoopavond geweest moet zijn. Ik ben er zelf niet geweest, dus ik kan dat niet beoordelen. Maar procedureel is dat in de oude situatie niet nodig. Het is inderdaad wel zo dat met invoering van de omgevingswet per 1 januari participatie aan de voorkant moet liggen. Dus er moet gezorgd worden voor draagkracht in het gebied. Dit is nog volgens de oude procedure van voor 1 januari. U had ook de laatste vraag hoe die uitsprak was. De vrees voor de hoge woningaantallen en dat die voor de verkeerde doelgroep bestemd zouden zijn. Nou, dit is vastgelegd ook in die anterioren overeenkomst. Ligt ook deels in de nota zienswijze ook gedeeltelijk vast. Ik heb hier aangegeven dat het 6, 5, 8 en 8 wonen. En dan zijn op een gegeven moment de verkoopprijzen, de maximale verkoopprijzen zijn daarin vastgelegd. Dus dat kan niet zo zijn als er druk opkomt dat die prijzen met een ton de lucht gaan of zo. Dat is onmogelijk. Dan heb ik de VVD-fractie aangegeven, zie bijlagen. Dat waren behoorlijk wat vragen van meneer Schroef. Die moet ik dan. Ja, ik heb ze wel op papier voor me, maar dat zegt niet veel. Als je een leesbril hebt, dan moet je font 12 hebben. Uw eerste vraag was in de bezwaarschrift de zienswijze van enkele inwoners te hebben. IJzeren en daarbuiten wordt aangegeven dat er niks gedaan is met de input van de inwoners om te komen tot aanpassingen. Nou, ik heb u zo even aangegeven tot er op incidentele onderdelen wel aanpassingen hebben plaatsgevonden. Tot er in de anterioren overeenkomst met de projectontwikkelaar, of nee, in de verkoopovereenkomsten van de projectontwikkelaar met de aspirantkopers ook nog onderdelen gerekend worden. Dus er is wel deels invulling aangegeven. Het probleem hierin is dat de bestemmingsplanprocedure is een publiekrechtelijke procedure en die andere onderdelen kun je alleen privaatrechtelijk regelen. Dus vandaar ook dat die in de koopovereenkomsten worden vormgegeven. Uw vraag. Dat dan de zienswijze te lezen is dat 80% van de inwoners van Sibbe-IJzen tegen het plan is. En of dit feitelijk aangetoond is, nou, ik kan het niet aantonen. Het enige wat ik wel meegekregen heb is van de ontwikkelaar dat er behoorlijk veel vraag is naar die woningen. En dat werd ook door een van de insprekers genoemd, een verkoopmakelaar, heb ik ook erop aangesproken en die zei me ook dat de aanvragen en verzoeken daartoe vrij hoog waren. Dus dat, maar die 80% van de inwoners wat er tegen zijn, kan ik echt niet onderbouwen. Of mij bereikt dat vooral niet. In ieder geval, als ik de insprekers zie, dan denk ik dat het zelfs nog meer als de 80%. Dat was 1 voor en 5 tegen. Dus nee, maar. Ik heb er geen idee van of dat 80% is of 70%. Ik kan dat niet plaatsen. Is het daarbij volgens u terecht dat Sibbe-IJzeren los van elkaar worden getrokken in de meeste bezwaarschriften? Ja. U kunt zich voorstellen, als je in de bezwaarschriften, als je die kernen uit elkaar gaat halen, wat feitelijk iedereen zegt Sibbe-IJzeren, en het is ook voor de maatschappelijke voorzieningen hebben IJzer feitelijk tot we dat als één kern zien. Als je dat uit elkaar gaat trekken, dan wordt de woningbehoefte in die kern IJzer inderdaad een stuk minder. Dan gaan die aantallen omlaag. Wat wij aangehouden hebben is de CBS-code. Nou, de CBS-code is Sibbe IJzeren en dat zijn andere aantallen als SEC, de individuele kern.
De heer Schroef.
Dank u wel, voorzitter. Heeft u aantallen paraat? Toevallig.
Ik heb die niet paraat, dan zou ik ze. In welk onderzoek, mevrouw Wijsman? Dat verstek. Ja, daar liggen 3 woningbehoefteonderzoeken, maar dat van stek is het laatste en dat kan ik u wel aanleveren. Een volgende wat hij had is dat duurzaamheid ontbreekt in deze nota. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Het betreft een bestemmingsplanprocedure. En duurzaamheid is een onderdeel wat in de verdere uitwerking bij de omgevingsvergunning vorm wordt gegeven. Zij het dat we in het kader van duurzaamheid wel hebben gemeend naar aanleiding van inbreng, ook op die 10e april, om het maximale geluidsniveau binnen het bestemmingsplan van de warmtepompen, om dat op maximaal 50 dB aan te zetten, van alle warmtepompen tezamen. Dus dat is wel een aanpassing wat in het bestemmingsplan is doorgevoerd. Vervolgens heeft u het over conform de parkeerwet. Nou, ik moet u zeggen, de parkeerwet geeft het niet. Het zijn parkeernormen en de parkeernormen zijn feitelijk opgenomen in de CROW. Daar is voor de betreffende doelgroepen en woningbouwtypen worden daar minimale aantallen parkeerplaatsen voor becijferd. Dat is een landelijk orgaan. CROW in ieder geval. Ik kan niet de onderbouwde aantallen doen toekomen. Dus maar het is geen parkeerwet. Het zijn de parkeernormen wat daarin genoemd zijn. Vervolgens geeft u aan dat er volgens u een verschil van mening is om inbreiding en uitbreiding. Kunt u het verschil tussen de termen uitleggen? En wat is nu voor dit het geval? Voor dit project het geval? Nou, dit project stond feitelijk al op bij de provincie als inbreidingsproject. En waarom een inbreidingsproject? Omdat het voor het overgrote deel is ingesloten door bestaande woningbouw. Je gaat er geen straatje extra aan toevoegen, dus je gaat niet naar het buitengebied in. Dat zou feitelijk een uitbreiding zijn. Maar ook de provincie was van mening dat hier sprake is van inbreiding. Hoeveel alternatieve locaties zijn er daadwerkelijk realistisch in het Sibbe? Dat heb ik zo even ook aangegeven. We zijn in die kansenkaart zijn enkele locaties aangegeven. Die zijn we met mijn woorden nu aan het afpellen wat er mogelijk is. Qua ondergrond, qua bestemming, qua nabijheid van natuur, noem maar op. Er zijn er op dit moment nog een drietal in de kern Sibbe-IJzeren waar dat speelt. Maar wat daar de haalbaarheid van is, dat kan ik u niet aangeven op dit moment. Volg wel, ik verwacht tegen eind van het jaar. Maar er zal een gesprek met de DPT ook voor nodig zijn, want dat is met name het extra straatje erbij. De laatste vraag van uw kant was, is het mogelijk tegemoet te komen aan de aanpassing die worden aangedragen door mevrouw Letaster op het gebied van warmtepomp en dakkapel? Nou, ik heb u aangegeven dat het totale geluidsniveau van alle warmtepompen maximaal 50 dB mag zijn binnen het bestemmingsplan. Wat wel nog gekeken, en dat hebben we ook richting inwoners toegezegd, is dat bij de omgevingsvergunning aanvraag, want daarin wordt feitelijk de situering van die warmtepompen geregeld, dat daar wel aandacht besteed wordt aan de opstelling. Er zijn ook enkele voorbeelden van het plaatsen in geïsoleerde schuurtjes, noem maar op, dergelijke, maar dat zullen we met de ontwikkelaar verder moeten vormgeven bij de omgevingsvergunning. Dat was de VVD-fractievoorzitter. Dan rest mij meneer Brune van de CDA-fractie. Maar ik denk dat ik daar heel veel van zijn vragen al beantwoord heb. Ik kijk eens naar hem. Ik wil ze allemaal doorlopen. Want ik wil er wel een paar uitpakken. Ook u had het over de doorloop van de inspraak, dat niet noodzakelijk was. Dat heb ik ook aangegeven tot dat nu met de invoering van de omgevingswet per 1 januari veranderd is. En tot dat wel in het voortraject dient plaats te vinden. U had het ook over de anterieure overeenkomst dakkapel. Nou, dat zal niet in de anterieure overeenkomst opgenomen worden, maar in de koopovereenkomst tussen ontwikkelaar en aspirantkopers. Verder had hij het over de verschillende aantallen van 22, 26, 27. Nou, ik moet u zeggen dat dat voor de onderliggende onderzoeken niet speelt, want er is feitelijk het totale gebied onderzocht. Het enige wat daar zou kunnen spelen is opmerking van mevrouw Huisman, maar dat zou ik moeten navragen wat betreft de stikstofberekening. Daar ben ik technisch niet zo aan thuis, dus dat zou ik moeten navragen. Ook u had het over de infiltratiekraten. Nou, daar zit ook op dat die 80 mm per woning geïnfiltreerd, eigenlijk opgevangen moet worden op het eigen terrein. U had het ook over de dakkapel aan de achterzijde, daar ben ik op ingegaan.
Heer Brune.
Dank u wel, voorzitter. Ja, met betrekking tot die infiltratiekratten, daar wordt ook op gereageerd in de beantwoording van de zienswijze. Maar reclamanten, laat ik zo noemen, zo wordt het ook de hele tijd genoemd, vragen u ook, het college, de gemeente, over duurzaam waterbeheer, hè, en het even aanleggen van eventueel regenwaterriool. Ik heb u net horen zeggen richting de PGP-fractie dat dat dus een separaat traject is dat dadelijk nog zal plaatsvinden met die civiel-technische stukken.
Dat is correct. Dat wordt feitelijk niet geregeld in het bestemmingsplan, maar dat is een onderdeel van het infratechnisch plan, het civiel-technisch plan binnen dat bestemmingsplan. En dat moet uitgewerkt worden nog. Je kunt zich voorstellen dat een ontwikkelaar dat niet laat vormgeven zolang je niet weet of überhaupt iets doorgaat. En daarin wordt het duurzaamheidsaspect of het klimaatadaptieve binnen het gebied, opvang van water, noem maar op, en het grondbeleidsplan wordt daarin vastgelegd en komt er goedkeuring aan het college. U had het wel verder over de geluidsoverlast van het bedrijf Pisters. Ja, het dakdekkersbedrijf wat daar in de nabijheid ligt. Nou, dat zou je ook kunnen stellen van natuurmonumenten, want die liggen nog iets dichterbij. Het moet niet zo zijn dat nieuwe bewoners wat er komen wonen, dat die een klacht kunnen indienen over geluidsoverlast. Nou, in dit land is het zo geregeld dat het ieders recht is als hij meent onrecht aangedaan te zijn, of dat dan nu geluid is of iets anders, tot hij daar een klacht over kan indienen. Of die gehonoreerd wordt, ja, dat kan ik u niet aangeven. Maar zoals ook nu in deze tijd er geen klachten zijn, feitelijk, verwacht ik ook niet dat daar in de toekomst klachten over komen. Want de bebouwing van dat bedrijfsperceel, de bebouwing wat er omheen ligt, is vrij nabij, hoor.
De heer Schroef.
Ja, daar is hij. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor wat de wethouder zegt, maar ik vind het toch wel heel erg raar. Kan het dan niet bijvoorbeeld in de overeenkomst komen te staan dat men ervan bewust is op het moment dat iemand een huis koopt, dat het bedrijf al ligt?
Wethouder.
Oh, sorry, wethouder. Ik dacht dat meneer Brunnen nog... Die had ook zijn handen opgestoken. Dus.
Ja, maar laten we ze één voor één afhandelen, lijkt mij. Niet? Of meneer Brunnen heeft u vraagt dezelfde strekking. Dan laat meneer Brunnen ook zijn vraag even stellen.
Ik hoor en snap wat u zegt met betrekking tot het kunnen indienen van een klacht. Hè, maar kan niet. Ik neem aan dat er bepaalde richtlijnen zijn van aantal meters afstand tot een bedrijf. Die mag zoveel en zoveel geluid produceren. Kun je niet op basis daarvan kijken of de huizen genoeg... Dat heb ik even niet scherp in.
Nee,
of ging, dat al is afgesproken of bekeken.
Nee, maar het ging over de klacht of nieuwe bewoners in het gebied, of die in de toekomst maar geen klacht zouden indienen over eventuele geluidsoverlast. Ik draai hem om. De bedrijven hebben een milieuvergunning, hebben een vergunning en die mogen de maximale geluidsbelasting hebben van X. Hebben ze een geluidsbelasting van X plus 2 of boven die norm, ja, vind je het dan gek als iemand daar een bezwaar of een klacht tegen indiende. Kijk, als dat allemaal binnen de normen zit, heeft men daar geen podium op te staan, laat ik het dan heel plat zeggen. Ja? De laatste vraag wat meneer Brune had, dat ging over de basisschool in Schibbe. En hij vroeg toewijzen aan gezinnen met kinderen. Nou, ik kan u dat niet helemaal zeggen, maar er zal zeker naar gekeken worden. Gezinnen met kinderwens, is dat ook een optie? Nee, maar oké, we zullen dat wel inderdaad op basis van de inschrijvingen nader bekijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Zover, voorzitter.
Dank u, wethouder. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Huis.